In de laatste decennia zijn Burmese boeddhistische leraren steeds populairder geworden in het Westen. Veel Westerlingen gaan ook speciaal naar Burma toe om daar meditatieonderwijs te volgen. Maar Burma kent een heel dictatoriaal en wreed militair regime en veel Burmezen leven als vluchteling buiten hun vaderland. Ook Nederland kent een kleine Burmese gemeenschap die sinds begin augustus een eigen tempel heeft in IJsselstein bij Utrecht, de Panna Ramsi Vihara. U hoort Zimin Toen, secretaris van de Panna Ramsi Vihara Stichting.
While we open our Vihara in the Utrecht in IJsselstein, the first thing is we have a lot of Burmese community who live in Holland.
We hebben onze Vihara hier in IJsselstein geopend, ten eerste omdat er een Burmese gemeenschap in Nederland leeft. Ten tweede omdat de Burmezen die in Nederland leven er met hun gezin wonen en veel kinderen hebben. En omdat ze niet meer thuis zijn in Burma, is het noodzakelijk dat er ergens hier een plek is waar de kinderen de boeddhistische leer en kennis kunnen bestuderen. Verder willen we ook ons boeddhisme verbreiden onder de Nederlandse bevolking.
We opened our monastery in Utrecht.
And if you compare, say, for instance, with the Thai temple or the Vietnamese temple, it's not only a religious center, but also a social center. You think it will be the same also for the Burmese monastery?
Yeah, you can say like this more or less. But our main target is going to do for the religious thing. But at the same time, we have to go to carry out some of the social.
Ons belangrijkste doel is religieus, maar tegelijkertijd zullen we ook een aantal sociale activiteiten moeten uitvoeren, omdat je, als je in een gemeenschap leeft, ook dienstbaar moet zijn aan die gemeenschap. We hebben dus een sociaal, cultureel en religieus programma dat we willen uitvoeren in Nederland.
And especially for the Buddhism religion program, all we're going to carry out in Holland.
And I heard the story that there were some problems just after 2 months being open. That you had some problems with the neighbors or with the owner of the building.
Yes, what can I say to you about this problem? That is true. There is, we have a problem with the neighbor. Because the neighbor, there is a place the people, all the pensioners is living around there.
Het is waar dat we een probleem hebben met de buren. De buren zijn oude, gepensioneerde mensen en die willen geen mensen zien in hun gebouw die anders zijn. En ook de eigenaar van het huis is niet aardig. Soms krijgen we zelfs het gevoel dat de raciale verschillen tussen de autochtone bewoners en ons een belangrijke rol speelt. Ze hebben ons vaak lastiggevallen en veel problemen gemaakt, met als gevolg dat we eind deze maand deze plaats moeten verlaten. Maar we gaan op een plek in de buurt van Amsterdam verder.
So we have to leave this place. In end of this month, but we're going to relocate the new relocation somewhere around in Amsterdam.
We hadden veel problemen met de buren. Ze klagen abnormaal veel over ons. Een vreemde situatie, waarvan we niet hadden gedacht dat dat ons in IJsselstein zou overkomen.
Which is we don't believe will happen to us in IJsselstein.
And how would it ideally look like your new monastery?
Now at the moment we try to negotiate with the Holland government to getting the land for us quite outside of Amsterdam.
Op het ogenblik proberen we te onderhandelen met de Nederlandse overheid over een stuk land buiten Amsterdam. Ook zijn we op zoek naar iemand die een oud gebouw dat niet meer gebruikt wordt, zoals een oude fabriek of kantoorgebouw, aan ons wil verkopen. Of misschien kopen we een vrijstaand huis met een tuin en alles erop en eraan. We hebben nu ervaring met klagende buren en we denken dat als we in een vrijstaand gebouw zitten, we dit probleem niet meer zullen hebben. We hebben nu genoeg geleerd om met dit soort situaties te kunnen omgaan.
We don't think so in the future we're going to face this kind of problem and we have enough lesson to deal this kind of situation. That's why we're going to stay in this way.
Now, are most people, most Burmese people in the West, they are refugees, eh? Because of the rather hard political situation in your country. Does that also play a role in the temple?
Some of the people they bring this kind of topic, the political situation in the temple.
Sommige mensen brengen dit soort politieke onderwerpen ook in de tempel ter sprake. Maar wij accepteren geen enkele politieke activiteit in de tempel, omdat dat niet ons doel is. Wij willen dat de mensen leven volgens de boeddhistische leer. Zelfs in Burma, als iedereen daar de boeddhistische weg zou volgen, dan zouden we deze problemen niet hebben en zouden we ook niet naar het buitenland hoeven vluchten.
If everybody followed the way, the methods of the Buddhism way, we don't have this kind of problem, and we don't have to seek a refugee in another country. Normally we don't follow.
Wij willen geen politieke conflicten in de tempel. We moeten iedereen accepteren, de oppositie, maar ook de mensen van de regering. Als die onze tempel zouden willen bezoeken, dan kunnen we dat niet weigeren. En dat zouden we ook niet moeten willen doen. Het gaat er bij ons om hoe je nu moet leven en hoe je in de toekomst kunt leven volgens de boeddhistische weg. En wij kunnen niet oordelen en zeggen je moet zus en zo doen, zoals een politicus. Onze zorg gaat alleen uit naar de religie, naar het boeddhisme.
Our care is only the religion according to the Buddhist way.
And at the opening of the center, there were many monks who came to visit. Also, a number of monks who came from England. Does that mean that your foundation has a relationship with an English organization?
Exactly. Our foundation is based on the Burmese Buddhist temple from the Kuala Lumpur and Penang, from Malaysia.
Onze stichting is ontstaan op initiatief van de Burmeese boeddhistische tempel in Kuala Lumpur en Penang in Maleisië. Daar woont onze hoofdmonnik, onze gids. En hij is ook degene die ons het geld heeft gegeven om een nieuwe tempel op te richten in Nederland. Tegelijkertijd is de monnik van Engeland degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van dit project. We hebben een relatie met een tempel in Thailand, Maleisië, Singapore, de Verenigde Staten en in Engeland. Onze organisatie is vrij groot en wijdverbreid, maar IJsselstein is de eerste tempel op het vasteland van Europa. Dus we zijn nog wat zwakjes en komen veel problemen tegen. Maar dat is oké, wij zullen het doen.
But the first one in the mainland of the Europe. So we are a little bit weak to beginning, to facing a lot of difficulty. But it's okay, we're going to do it.
Voormalige studentenleider die sinds 2001 met zijn gezin als erkend politiek vluchteling in Nederland leeft.
The monks, they have their daily life contact with the other people, but they see the grassroots people, what they suffer, what they feel, they know.
De monniken hebben dagelijks contact met de mensen. Zij weten hoe de gewone mensen lijden en wat ze ontberen. Het militair regime gebruikt het boeddhisme als een politiek wapen, als een propagandamiddel om de mensen voor de gek te houden. Ze hebben het boeddhisme nooit gebruikt om de mensen te beschermen, om hen kleding, huisvesting en andere levensbehoeften te geven. Daarom demonstreerden de Burmeese monniken tegen het militaire regime in 1990. Met als gevolg dat er nu nog steeds veel monniken vastzitten in de beruchte gevangenissen van Burma. Sommige monniken zijn in de gevangenis overleden als gevolg van de dwangarbeid die ze moesten verrichten. Ze worden behandeld als gewone misdadigers en niet als politieke gevangenen. Iedereen in Burma weet dat, maar wat kunnen we eraan doen? Wij zijn de verliezers.
Everyone knows, every people knows in Burma. But how we can do? We are losers.
Yeah. But there are also some monks which you know have very good connections with the military regime. What do you think about that one? Yeah.
The great donors are the generous. They are very rich. They can get a lot of donation. They can get a lot of money to the temple.
De grote schenkers zijn de generaals. Ze zijn erg rijk en ze kunnen dus veel donaties en geld geven aan de tempels. En boeddhistische monniken kunnen dat niet weigeren, want het zijn giften. En het is een van de wetten van de Boeddha dat monniken giften moeten accepteren van ieder die geeft. Aan de andere kant, als een monnik zo'n gift niet wil accepteren en de donatie van het regime weigert, dan staat de deur van de gevangenis wijd voor hem open. De generaals geven met één hand eten en geld en met de andere hand straffen ze.
One hand of the generous get the food and shelter and money. One of the hands get the punishment.
You probably know that in the last years that Burmese Buddhism has become more and more popular among Western people. And there are many people who go to Burma to do a meditation course or things like that. Being a refugee over here, what do you think about people going to Burma to study Buddhism?
The Western people, they're studying the Buddhism is the very, very good for us. Because the people in the war,
dat westerlingen het boeddhisme bestuderen is erg goed voor ons, omdat we elkaar in de tempel van dichtbij kunnen zien en elkaar kunnen leren begrijpen. Wij vinden het fijn dat ze naar Burma komen om het boeddhisme te bestuderen. Dat staat los van de politiek. De monniken proberen ook op eigen initiatief naar het buitenland te gaan om het boeddhisme te verspreiden en hun kennis van het boeddhisme te delen. Dat staat los van de Burmeese regering of haar politiek. Zij willen alleen maar laten zien wat het boeddhisme inhoudt. Daarnaast hopen we dat door metta, door liefdevolle vriendelijkheid, het geweld in de wereld vermindert. Het geweld is nu overal. En we moeten iets doen om de wereld te helpen. En dat doen we op onze boeddhistische manier, door het beoefenen van metta en meditatie.
To reduce the violence, according to our ways, Buddhism way. The Buddhist monks from Burma, they would like to show their loving kindness and their method. How to take the meditation.
De boeddhistische monniken van Burma proberen zoveel mogelijk naar het buitenland te gaan om hun metta en hun meditatiemethode te laten zien. Met als gevolg dat nu heel veel westerlingen naar Burma gaan om meditatie en Abhidhamma, de filosofie van het boeddhisme, te bestuderen. En wij zijn erg gelukkig om hen daar te zien.
The philosophy of the Buddha. So many people now they are going to there. We are very, very happy to see them, to learn the Buddhist. Yeah.
There was, I think, 2 years ago, a big conference, World Buddhist Conference in Yangon also. And there was a lot of discussion also in the Buddhist organizations, like the Japanese one who refused to come and even say you have to boycott this one. Yeah. What do you think about that one?
Yes, I had an interview with the BBC about that, the Buddha's conference in Burma.
Ik hoorde een interview op de BBC over de boeddhistische wereldconferentie in Burma. Het regime, wiens handen besmeurd zijn met bloed van zijn eigen mensen, verwelkomde deze conferentie. En daar zit een kwalijke geur aan. Dat is propaganda, het misbruiken van het boeddhisme als een wapen. Daarom wilden een aantal boeddhistische groeperingen uit Japan en andere landen niet komen en hebben zij de conferentie geboycott. Maar in mijn land, in Burma, zien de meeste mensen het boeddhisme los van de politiek. Ze denken dat religie en politiek niets met elkaar te maken hebben. Vandaar dat de conferentie zonder enig probleem verliep.
They think. That's why the Buddhists and the conference in Burma was the smoothly well done. No problem.
Johan Tinge, Vipassana meditatieleraar en pionier van de aandachttraining. Hij volgde een meditatieopleiding in het Mahasi Meditatiecentrum in Yangon in Burma.
Ik mediteerde al een aantal jaren onder begeleiding van de eerwaarde Mette Vihari uit Amsterdam. En had behoefte om wat langere tijd achtereen te mediteren, wat in Europa toch, of in Nederland in ieder geval, toch moeilijk was. Om er ook begeleiding voor te hebben en ook te kunnen financieren. En wist van een vriend, Frits Koster, die daar toen al was, dat dat een geschikte plek was. En zo kon ik dan een sponsorship letter krijgen van het centrum. Waardoor je daar dan ook heen kon en niet met visumproblemen zat.
En is het Vipassana in Burma, is dat nou anders dan in Thailand? Of is dat beter?
Over beter durf ik me niet uitspreken. De Burmezen zullen zeggen van wel, natuurlijk. Maar er zijn wel heel verschillende meditatiesystemen, wat toch ook weer, en vooral verschillende Vipassana meditatiesystemen, wat toch ook weer van een leraar afhangt. Want ik weet dat je in Burma verschillende leraren hebt die toch weer heel andere accenten leggen in wat iedereen Vipassana meditatie noemt. En dat zie je in Thailand bij een aantal leraren ook. Ik heb ooit een artikeltje geschreven in de Simsara over mediteren in Azië, met name dan in Burma, mijn ervaringen daarin, dat veel mensen daar een heel positieve kijk naar hebben, of dat idealiseren dat dat de meest ideaalste plek zou zijn om te mediteren. En ik wil daar in elk geval wat vraagtekens bij zetten, omdat het mijn ervaring is dat je eigenlijk gewoon de hele tijd nodig hebt om te wennen aan de hele wereld daar. In Nederland is alles heel strak georganiseerd. Als je hier een retreat doet, dat je vanaf dag 1 meteen erin zit. En in Burma is dat zo dat je gewoon, ja, je hebt aanlooptijd nodig om te wennen aan de omgeving, aan het voedsel, aan de manier waarop alles georganiseerd is, wat veel rommeliger is, waar je gewoon veel meer tijd mee kwijt bent of waar je bezig bent over na te denken. Of wat te denken over alle beesten die je daar tegenkomt. Ik weet dat een keer in mijn bed wou gaan liggen dat er duizenden mieren in zaten. En hoe krijg je die eruit zonder te doden? Hè, de eerste van de vijf. Of dat op het moment dat je aan het mediteren bent, dat er net met vliegende mieren in jouw koetie, in je meditatiehutje, uitkomt. En dat je loopt te mediteren met allemaal vliegende mieren om je heen. Of dat ik een keer een aantal weken zat op een plek waar twee slangen in een metalen rek vlak boven mijn hoofd hingen. Waarvan ik weet dat de meditatieleraar zei, toen hij daar een aantal dagen terugkwam, waar ik me nogal mee bezig hield, dat die zei op een moment van, ah jongen, die slangen die wonen daar gewoon. En die komen eens kijken naar die rare Hollander die hier aan het mediteren is. Weet dat als je een goed karma hebt, dan blijven ze gewoon boven en bijten ze niet. Maar weet, als je slecht karma hebt, dan komen ze naar beneden en dan bijten ze je.
Maar het contact met de leraar, dat ging in het Engels, neem ik aan. Maar ging dat, was dat een makkelijke communicatie?
Het contact met de leraar ging in het Burmees en er waren dus vertalers. En het was in ieder geval toen daar zo, in 87... dat je nog afhankelijk was van de vertaler. De ene vertaler had veel ervaring met Vipassana meditatie en vertaalde redelijk goed en adequaat ook. Ik weet ook dat ik af en toe een vertaler had die niet goed vertaalde, waardoor ik een aantal weken gewoon instructies heb gekregen waarvan ik voelde dat het gewoon helemaal tegen mij werkte en tegen het proces in werkte. En toen je na een aantal weken checkte van klopt dat wel, toen bleek dat niet te kloppen. Maar goed, het zijn wel de aanwijzingen dan die je via de vertaler van je leraar krijgt. Dus dat was niet altijd makkelijk. Bovendien was in contact met je leraar dat als je de 5 minuten zat, dan was het al heel wat. Dus behoefte om ergens over te hebben, over dingen waar je mee bezig was, of over seksuele behoeften, zo die natuurlijk ook opkomen, dat je gewoon een jaar in afzondering bent. Dat was gewoon taboe om het daarover te hebben. Dus ik heb me ook wel een beetje alleen gelaten gevoeld daar.
Nou, is er een officieel advies van de Nederlandse regering dat je beter niet naar Burma kunt gaan? Hoe denk jij daarover?
Dat is wel bijzonder in de zin van dat ik toeristen niet aanraad om naar Burma te gaan vanwege de dictatuur daar van de regering. Om te gaan mediteren betekent aan de ene kant dat je toch ook de dictatuur steunt. Aan de andere kant betekent het ook dat je het meditatiecentrum steunt. En dat er een aantal plekken zijn waar veel Nederlanders toch heen gaan of heen zouden willen om daar te mediteren. Omdat het een meditatietraditie is die heel erg verbonden is met de meditatietraditie van Ewaarde met de Viario.
Maar is het dan zo, als je in zo'n meditatiecentrum daar bent, dat dan zeg maar je afgesloten bent van de buitenwereld, zodat je er ook niks van merkt?
Ik was redelijk afgesloten van de buitenwereld. Ik ben in die 11 maanden bijvoorbeeld dat ik daar was, ben ik een paar keer er even uit geweest, omdat ik wat moest regelen met vliegticket of gewoon wat kleren moest aanschaffen. in die tijd was het zo dat je er soms wat van merkte aan de dana die je kreeg, dus aan de maaltijden die je kreeg. Als de maaltijden karig waren, dan wist je dat er veel aan de hand was. Als de maaltijden overvloedig waren, dan wist achteraf, wist ik dat ook, dan kon ik dat terug herleiden, dat het dan perioden waren waarin het in afval kennelijk wat rustiger was. Minder demonstraties bijvoorbeeld.
Matthijs Schouter, eerder te horen in een uitzending van De Bos over de tentoonstelling Wereld Natuurkunst. Hij is de voorzitter van de Sayaji Uba Kin Stichting en regionaal leraar in de traditie van de Burmeese leraar Sayaji Uba Kin in de Benelux.
De Sayaji Uba Kin Stichting is een Theravada-boeddhistische organisatie, gelieerd aan het International Meditation Center in Haddington in Engeland, waar Theravada-boeddhistische meditatie onderwezen wordt in de Burmeese traditie van Sayaji Uba Kin. Sayaji Uba Kin was een lekenleraar in Burma, gestorven in begin jaren 70. Maar leerlingen van hem hebben de traditie weer verder voortgedragen, ook buiten Burma, want er zijn meditatiecentra opgericht in Australië, in Amerika en twee in Europa. En een van de belangrijkste discipelen van Sayaji Uba Kin, dat is moeder Syamaji, die resideert in Haddington in Engeland, in het International Meditation Center. En geeft daar ook continu onderwijs. En zij heeft in verschillende landen in de wereld regionale leraren benoemd, die in haar naam dan onderwijs geven. En dat doe ik hier in Nederland.
Je noemde net dat Sayaji Uba Kin een lekenleraar was. Dat is natuurlijk nogal bijzonder in de Theravada-traditie, want meestal zijn het monniken.
Ja, dat is zeker bijzonder in de Theravada-traditie. In de tijd van Sayaji Uba Kin werd het meeste onderwijs ook inderdaad door monniken in kloosters gegeven. Sayaji zelf kreeg trouwens ook zijn eerste onderwijs van een lekenleraar. Dat was Sayatechi, dat was ook een leek, die dan zelf wel weer zijn onderwijs gekregen had van een monnik. En Sayaji heeft vanaf het begin, vanaf het moment dat hij de opdracht kreeg onderwijs te gaan geven, zich ook echt ingezet voor leken. Hij vond dat hij een meditatietraditie moest ontwikkelen die geschikt was voor mensen die een leken bestaan leiden en in het algemeen ook een vrij druk bestaan hadden. Dus uiteindelijk heeft hij ook cursussen ontwikkeld, 10-daagse cursussen, waarin je in gecomprimeerde vorm in 10 dagen zoveel mogelijk van de Dhamma kunt ervaren. Omdat hij er zich van bewust was dat veel leken zich niet lang uit het dagelijks leven kunnen terugtrekken om intensief te gaan mediteren. En hij heeft ook vanaf het begin het gevoel gehad dat het onderwijs, zoals hij dat noemde, voor de hele wereld was. Hij vond dat de tijd voor vipassana meditatie voor de hele wereld er was. Hij zei altijd, the time is ripe now for vipassana meditation in all the world. Hij heeft dus het centrum dat hij oprichtte in Rangoon ook vanaf het begin International Meditation Center genoemd. En hij sprak uitstekend Engels, dus er kwamen vanaf het begin ook zeer veel buitenlandse studenten bij hem mediteren. Maar het is inderdaad, was ongebruikelijk, en het is nog een beetje ongebruikelijk in Burma, dat je lekenleraar hebt. Ja.
Maar hij had zelf ook zo'n druk bestaan, hè? Want hij was nogal een hoge ambtenaar en getrouwd met 5 of 6 kinderen.
Ja. Hij was accountant general van Burma nadat Burma onafhankelijk geworden was. En hij had dus een verschrikkelijk druk bestaan. En hij heeft ook altijd het levende voorbeeld gegeven dat je dus volledig in de wereld kunt staan en inderdaad een gezin hebben. Uiteindelijk had hij zelfs 3 overheidsbanen en daarnaast nog kunt mediteren. En hij heeft de laatste jaren van zijn leven altijd verdeeld tussen het werken voor de overheid, het zorgen voor zijn gezin en een meditatiecentrum gaande houden. En hij zei altijd, het feit dat kan laat de kracht van meditatie zien. Als je een rustige geest hebt, als je je geest je niet voortdurend door je geest laat meeslepen, maar zelf meester over je geest wordt, dan is er ongelooflijk veel mogelijk in een leven.
Maar hebben jullie nog enige concrete banden met Burma zelf, met het IMC daar?
Jazeker. Syamaji zelf reist regelmatig terug naar Burma. En we hebben bijvoorbeeld regelmatig hier in het Westen ook wat we dan noemen ordination courses. Dat zijn cursussen waarin mannen tot monnik gewijd kunnen worden gedurende 10 dagen. En we hadden er begin augustus en er zijn zo'n 120 mannen ingewijd geweest, 10 dagen als monnik, om daarna natuurlijk weer leek te worden. En dan zijn er 7 monniken uit Burma overgevlogen die de hele ordination course ook begeleid hebben, iedereen ingewijd hebben. Dus er zijn hele directe contacten nog met het centrum in Burma. En de leraar uit Burma komt regelmatig naar het westen, leraar uit westen regelmatig naar Burma.
Maar is het ook zo dat mensen die, zeg maar, bij jouw leerlingen ook naar Burma gaan om daar te studeren?
Ja, sommigen zeker. Ja, er zijn, kijk, Syamaji is een van de allerbelangrijkste leraren in deze traditie op het moment. Dus heel veel mensen reizen nu naar Engeland om bij haar te studeren. Maar dus, er zijn zeer regelmatig ook leerlingen die, als ze naar Azië reizen, ook naar Rangoon gaan en daar een tijd gaan zitten in het International Meditation Center, dat ook nog steeds westerlingen verwelkomt.
Hebben jullie ook Burmezen die bij jullie studeren?
Ja, we hebben ook Burmezen die bij ons studeren. Hier in Nederland niet. Heb ik nog nooit een Burmezen student gehad. Maar in Engeland in de cursus, op de cursus zitten zeer regelmatig Burmezen studenten. En zoals bij de ordination course die we dan in augustus in Engeland hadden, dan komt ook de Burmezen ambassade uit Londen met het hele ambassadepersoneel. Die een hele dag is die dan aanwezig, omdat het zeer bijzonder is dat er ook 7 Burmezen en hooggeplaatste Burmezen monniken uit Burma overgekomen waren. Dus ja, maar er zijn in Engeland vrij veel Burmezen studenten in het centrum.
Nou, is de politieke situatie in Burma nogal heikel? Hè? Wat denken jullie daarvan?
Ja, het is. Ik weet dat Syamaji, mijn leraar, er uitermate bedroefd over is. En steeds weer zegt: so much suffering. So much suffering. Maar dan zegt ze altijd achteraan ook: but the Buddha said, patience, patience. En de Burmezen die ik in Engeland kende voelen zich er ook verschrikkelijk bij betrokken en zeer, zeer verdrietig over. Wat ik wel altijd merk, dat er veel minder een soort, wij westelingen dan onmiddellijk te neigen van ja, dan moet je wat gaan doen en zorg dat die groente verdwijnt enzovoort. Je hebt het gevoel dat de Aziatische benadering, net zoals bij het Tibetaans boeddhisme en in Tibet, toch iets rustiger is. Van nou, het zal wel weer eens veranderen, dit is wat nu is, maar het zal niet zo blijven.
Zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd samengesteld door Fred Gales. Techniek Rob Gerritsen. Presentatie en eindredactie Tom Maas. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistische.org.